Ja.
We hebben een pauze van 20 minuten ongeveer.
Ja, ja. Ja, we zijn er nou weer met een ingebouwde microfoon.
Ik vind het leuk ook wel, hè? Om te doen.
Dat kan me niet schelen.
Dat deed je vroeger?
Nou, ik heb in het leger gezeten. Ik heb een tijd gereisd onder meer hang- en sluitwerk en gereedschappen. En ik heb nog een tijdje een handeltje gehad in tijdschriften en dergelijke.
En hoe ver komen er dan dingen uit jezelf, denk ik?
Nou, 50%. Het zijn mijn woorden, maar niet altijd mijn ideeën.
Nee? Maar u hoort zichzelf niet?
Huh?
U hoort zichzelf niet?
Nee, nee. Luister, als ik dat doe, dan loopt de zaak fout. Omdat ik dan de neiging heb om te verbeteren wanneer ik het niet eens ben. Dus je moet gewoon helemaal de zaak uitschakelen. Dan heb je dus wel het voordeel, wanneer je nou later zo'n band terug hoort, dan komt er ineens een ogenblik, dan zegt hij klikken. Dan kun je 3-4 zinnen, die kun je gewoon van tevoren kun je gewoon uittippen. Dat klopt dan heel aardig. Niet woordelijk misschien, maar zo goed als. En dan ben je weer een heel stuk kwijt. Maar ja, dat is de manier van werken. Je moet je eigen bewustzijn uitschakelen. Want ja, god, het is niet alleen over dit soort dingen. Ik heb lezingen gegeven over economie, waar ik het best van afwijk. En die door deskundigen als een heel goede inleiding werden beschouwd.
Oh, dat zijn leuke voorbeelden.
Ja. Ja?
We hebben het over voorspellingen. Ze noemen u een transmedium.
Ja, transmedium, dat is de naam die ze meestal geven, omdat ik mijn eigen bewustzijn uitschakel.
Hoe voorspelt u dan?
Nou, wanneer er in trans voorspeld wordt, kan ik dat niet controleren. Het zijn dus gewoon gegevens die ergens vandaan komen. Doe ik het zelf, dan is het wat anders. Dan heb ik iets nodig als aanleiding. Nou, dat kan soms zijn psychometrisch, dus dat je een foto neemt of iets, een voorwerp. In andere gevallen maak je een horoscoopje. Of je goochelt bijvoorbeeld wat met getalletjes. Je moet dus een aanleiding hebben om ingespeeld te raken. En die ideeën die dan niet opkomen, die moet je meteen uitspreken. Dat is eigenlijk voorspellen dan.
Maar hoe komen de ideeën op je af? Aan de hand van voorwerpen? Zijn dat beelden die bij u binnenkomen? Is dat meer horend?
Nou, soms heb je het idee dat je iets ziet, maar je ziet het niet. Het is net of er een... Je ziet gewoon de dingen zoals ze er zijn, maar het is net of er een ander beeld overheen ligt. Of je in de spiegel kijkt en daar de televisie ook nog ziet spelen, bij wijze van spreken. Wanneer je dat doet, ja, dan moet je gewoon dus proberen dat tweede beeld eruit te vissen. En dat beschrijf je dan maar. Dan worden er vaak vragen gesteld of de mensen reageren erop. En dan zul je daardoor vaak gestimuleerd zijn om nog bepaalde dingen eraan toe te voegen.
Wat is uw meest frappante voorspelling geweest?
Nou, dat zou ik niet weten. De leukste wel. Ik heb eens een keer voor de aardigheid een paar voorspellingjes gedaan, afloop van een kleine seance. Er was een meneer bij die geloofde er helemaal niets van. En ik vertelde hem dat hij werkte dus in een groot gebouw. Dat hij daar bureaus had en ook tekentafels. En de man zei, nou ja, dan kent u me waarschijnlijk toch nog, ik ken hem helemaal. Maar hij begon te lachen toen ik zei, ik denk dat u wat op gaat bouwen, u gaat iets vermoeden. Ik hoorde maanden later dat deze man werkte op een groot architectenbureau. En die moesten dus een project klaarmaken. Dat moest eerst gesloopt worden. Hij werd met de sloopbelasting. En daar was de man zo kapot van dat ik daar werkelijk plezier van had gehad.
Heeft u ook hele grote dingen voorspeld?
Nou, in trance heb ik wel dingen voorspeld, maar voorspellingen zijn moeilijk. Je hebt bijvoorbeeld die voorspelling van de stormvloed in Zeeland. Die is voorspeld. En zelfs heel nauwkeurig als je het achteraf ziet. Maar als iemand spreekt over stormvloed door, en rampen door dijkval in het mondisch gebied van de grote rivieren. Wat denk je dan aan? Dan denk je niet aan wat er in Zeeland is gebeurd. Toch was het een juiste voorspelling. Nou, wanneer je op een gegeven ogenblik zegt Er is een atoomramp gebeurd in Rusland, die hoort er 10 jaar niks van en dan komt iemand ermee aandragen. Die dat geconstateerd heeft en nu vrij is gekomen. Zeg, nou, dat vind ik wel erg verpronkt, ja. Maar waar het vandaan komt, weet ik.
Hoe komt het nou dat gewoon de simpele dingen soms zo moeilijk te voorspellen zijn? Hè? Als je een voorspeller zou vragen van vertel mij eens wat ik over drie weken op dezelfde tijd als nu, wat ik dan zal doen, dan schijnt dat moeilijk te zijn.
Dat is tamelijk moeilijk, omdat je dus eerst gegevens moet hebben om ermee te werken. Maar wanneer ik naar u kijk, dat is nou gewoon een geintje dus. En u vraagt, wat zal ik rond deze tijd over 3 weken doen? Dan zeg ik, u bent over 3 weken niet bezig met werk. Maar u bevindt zich waarschijnlijk met 3 of 4 andere personen, waaronder zeker 1 oudere. En als ik het goed heb, zal u waarschijnlijk opvallen, want hij heeft een golf in zijn haar en een haarsnet. Bent u bezig met een gezellig drankje? En wat daarna besproken wordt, zal waarschijnlijk wel aanleiding zijn om weer iets te gaan doen. Maar het heeft op zichzelf geen zakelijk karakter en dat weer 3 weken vanaf nu.
En waar komt zo'n voorspelling nou vandaan?
Die voorspelling lees ik voor een groot gedeelte uit u af. U heeft een uitstraling, u denkt wat, u reageert wat. Ik lees dat af. En dan krijg ik daar ideeën bij die ik niet kan verklaren. Het is dus een associatie die je maakt, zonder dat je weet waarom. Maar die persoon waar ik over spreek, die moet u ergens gekend of gezien hebben, of u moet er iets van weten. Want anders zou ik hem niet kunnen beschrijven. Die moet in u vast liggen.
Hoe zal de koffie smaken?
Nou, zoals ze hier meestal is, redelijk. Ze zou slechter kunnen zijn.
Wat zei je nou? Het was een oudere persoon met een golf in zijn haar en de rest verstond ik niet. Dus kan
een soort arendsneus.
Oh, een arendsneus. Een soort een haar aan zijn neus.
Nee, geen haar aan zijn neus. Zo erg maak ik het nou ook niet. Maar het is een oude, tamelijk reizige man. Het beeld hebben ze tenminste bij. Hij heeft een beetje een lichte golf, dacht ik, in zijn haar. Hij draagt zijn scheiding net als ik, dus aan de rechterkant. Hij heeft een redelijk bruine kleur, maar dat kan ook van de zonnebank zijn natuurlijk. Hij kleedt zich tamelijk formeel, maar wel in een opvallende kleur. Ik weet niet wat het is, ik zou het beige met modder willen doen. Nou ja, en als je vent tegen het lijf loopt, dan zul je het waarschijnlijk niet eens weten, maar dan zul je later denken, hé, verrek. Want dat is het werk toch wel.
Donderdag over 3 weken zit ik met 3 mensen, waarvan minstens 1 ouder. Ik zal erop.
Tenminste 3 mensen. Maar het zal waarschijnlijk gaan over een bespreking voor iets wat je gaat doen, want het gaat niet om de
hand.
Durf niet te wennen.
Grote voorspellers zijn er geweest, hè? Nostradamus. Ik heb altijd, als ik die boek lees, de uitleg daarvan.
Ja,
het kan op zoveel dingen slaan.
Dat is het gebeurde. Luister, dat ik voor mijn beroep geen waarzegger ben. Dat ik voor mijn beroep geen waarzegger ben, dat is gewoon omdat ik weet dat wanneer je de dingen zegt die de mensen aan de ene kant naartoe drijft en aan de andere kant de grootste stommiteiten kunt vertellen, omdat je het mis kunt hebben. Je kunt een ander niet opofferen aan hetgeen jij denkt dat die ander zal doen. Dat vind ik tenminste. Daar voel ik het ook. Maar geloof me, ik zou heel wat meer kunnen verdienen met waarzeggen. Maar met deze avond geloof ik dat niet.
Zou je dat doen aan de hand van kaarten, aan de hand van handlezen, bestandbonnen? Welke methode zou je kiezen?
Nou, ik denk dat ik als waarzegger die methode zou kiezen die mijn patiënten het meest zou imponeren. Dat hoort er wel degelijk bij. Omdat je dus, om goed waar te kunnen zeggen, een zekere superioriteit moet hebben ten aanzien van een sujet, eerst goed af kunnen lezen. En dat betekent dus gewoon imponeren tot en met. En dan rustig kijken hoe ze reageren. En op die reacties een beetje verder breiden. Dan kun je met een heel klein beetje inspiratie een hele hoop zeggen waar een ander plek is.
Hoe verder
breng
je dat
nu ook
al in praktijk?
Doe het niet. Ik heb nu gewoon een spelletje heb ik even iets afgelezen. En ik geef eerlijk toe, het komt een groot gedeelte uit mezelf. Alleen de associaties zijn voor mij. De manier waarop ik het samenbreng. En dat is ook heel logisch. Want ik weet dat het gevaarlijk is om dat op grote gebieden te doen. Dit is een kleinigheid, u zult het niet gaan zoeken. U kunt het niet eens zoeken. Wanneer het uitkomt is het wel leuk. Maar als het niet uitkomt is het geen kwaad. Maar als ik u ga vertellen dat u grote moeilijkheden krijgt met een vriend, dan gaat u zitten wachten op ze komen. Het resultaat is dat u ze krijgt.
Zo, want je hebt vaak te veel vrienden en op een gegeven moment zullen er best moeilijkheden met een bepaalde persoon ontstaan.
Dat is zeker waar. Maar op het ogenblik dat iemand erop gaat zitten wachten, dan is hij in het verweer. Dat wil zeggen dat hij op helemaal niet kwaad bedoelde dingen neider gaat reageren. Ik krijg altijd gelijk het voorspellen. Ondertussen een ander die regen geholpen. Dat is niet eerlijk.
Ja.
De helft zal wel niet bruikbaar zijn.
Nee hoor, ik moet nog van alles erbij spelen. Ik wil naar een mevrouw die kaart leest. Dus kijk of ze dat doet. Ik ben vandaag begonnen aan het onderwerp voorspelling. En ik was bij Simon. Vandaar dat ik echt snel hier zit.
Ja, maar ja, luister, voorspellingen zeker. Er komen wel voorspellingen door natuurlijk.
Zou het mogelijk zijn, hè? Dit programma wordt uitgezonden op 6 november.
Dat is 6 november. Ja.
Is het mogelijk dat we van die avond iets gezegd wat we bijvoorbeeld aan het eind van de uitzending bij spreken nagetrokken kunnen hebben?
Nou, ik weet het niet. Je zou het dus onder andere omstandigheden moeten instellen, dan weet je zelf ook niets van. Dus ik kan het ook
dan
niet
bijvoorbeeld zeggen wat er op 7 november in de ochtend kan zijn staan als belangrijkste bericht in het wat die dag het belangrijkste bericht zal zijn.
Mag iedereen
heen?
Dat is leuk voor luisteren.
Dat is leuk voor de luisteraars, maar weet je, er zit een moeilijker dan. Als je in de tijd kijkt en je kijkt naar één persoon, dan kun je een hele grote waarschijnlijkheid halen. Maar dan moet je die persoon eens aflezen. Maar wanneer je dus iets zegt dat over een krant, is zo ontzettend veel. En wanneer ik zou zeggen die kop komt in de krant te staan, dan kan ik niet zeggen of die over 10 dagen of over 100 dagen komt. Want dat heeft geen nut. Daar heb je niks aan, dan kun je stil mee maken. Het is niet zo moeilijk om een stuntje uit te halen. Daar gaan er niet om. En als je het vaag genoeg stelt, dan zijn er een hele hoop geloven die zeggen, nou zie je nou wel, heeft gelijk gehad. Dat is de grootste nonsens. Maar ja, dat is mijn werk niet.
Nee, valt ook niets te bedenken wat dan wel meer concreet zou zijn, omstreeks die datum.
Nee, ik zou het niet weten.
Nou ja, we zeggen, er zijn stunten te bedenken.
Als er straks nog iemand is.
Ja, god, als er een stunt op of rond die datum. 6 november, 6 november, 6 november niet. Ja, het enige is, zeg maar 6 november, zal er op 6 november iets bijzonders gebeuren. Er is volgens mij een heel grote kans dat op die dag, maar waarschijnlijk dus in de middaguren, een grote brand uitbreekt hier in Amsterdam. Maar dat zit niet bij de oliehouders in de schietlijn. Dat zit juist de andere kant uit. Dus de kant van de wijnsluiter. En het zal waarschijnlijk aan het ei liggen. En het zal waarschijnlijk een opslagruimte zijn die in de wijn staat. Verder kan ik ook niet zeggen. Het is echt moeilijk om dus iets zo definitief te zeggen. Onder deze omstandigheden. Het is allemaal mensen zonder te constateren. Gewoon even aan een datum denken. Zeggen wat zal volgens mij op die dag waarschijnlijk gebeuren. En dan kies je automatisch iets wat hier in de buurt is, wat hier een beetje vasthangt. Ja, die brand die hangt hier ergens vast, dat het gebeuren gaat. Daarom zeg ik dat. Maar om zekerheid te geven. Nee.
Zou je het een heleboel dingen heerlijk kunnen voorkomen als je alles van tevoren wist?
Nou, ik denk het niet. Dat klinkt misschien heel erg gek, maar wanneer je precies zou kunnen vertellen hoe iets zou gebeuren wel. Maar als ik zeg, er komt een brand en ik weet niet eens precies waar die is. Ik weet ook niet onder welke omstandigheden die ontstaat. Of er een fout is in een elektrische installatie of er een brandstichting in werkt is geweest. Dan kun je geen gegevens verschaffen waar de mensen iets mee kunnen.
Doet u zelf bepaalde dingen niet op een dag of op een week of zomaar, omdat u het voorvoelt dat ze verkeerd af zullen
doen? Ja, dat komt wel voor. Het mooiste geval dat ik daarmee heb gehad, als ik in België ben, dan werk ik vaak dus op de woensdagochtend. Dan ga ik bijvoorbeeld 's middags naar huis, meestal met de trein van 1:00 of 3:00. Op een dag had ik dus ook gewerkt, het was 12:00, ik werd ontzettend onrustig. En ik ben toen ook direct met de trein meegegaan. Ik wist het niet, maar later bleek dat de laatste trein is die Nederland gehaald heeft. En toen brak er een spoorwegstaking uit. Dat kwam dus wel heel erg lekker te passen. En zo heb je wel meer van die dingen. Dat ik bijvoorbeeld een ander traject kies dan normaal. En dat later blijkt dat de zaak onderbroken is. Maar ik denk ook wel eens af, ben je gek, ik trek me daar niks van aan. Ik heb het nog een keer gehad, kort geleden, ik uit België kwam. Ik denk, ik zou eigenlijk eens de PBA-bus moeten nemen. Ja, en dan doorgaan tot Dordrecht. Dat kan namelijk van daaruit. En ik denk, ach, ben je gek, dat duurt te lang, dan nemen we de trein. Maar ik heb al een tijd in Lagerswaluwe staan wachten op de leiding neer, waar ze ook de dijk doen. Je ziet het zelf net zo stom, je had er ook geen rekening mee. Nu alleen enkele keer.
Ja.
Ja, ik bedoel, ik kan er verhalen over vertellen tot en met hoe je er veel hebt.
Ja, verhalen zijn wel leuk.
Ja, als het over leuke verhalen gaat, kan ik nog wel handen.
Ja.
Ik heb een keer, dat was verrekt lollig. Dat is dus buiten de openbaarheid. Maar ik zat in de trein naar Arnhem toe. En in Utrecht komt er een meisje bij. En ik weet niet, ik was net op een donkere wolk omheen hier. Ja, dan ga ik toch automatisch kijken. Dus ik leg haar mijn boekjes op, zijn ze te kijken. Dat kind heb ik zelf nooit gedacht. Dus ik ben er naartoe gegaan. Maar ja, omdat ze zo overstuur was, kon ik hem makkelijk aflezen. Dus ik heb er alles zitten vertellen. Van, maak je nou niet zo druk? Ja, je komt in Amsterdam. Hè? Ja, je hebt dat met die kelder gehad. Het is erg vervelend. We gaan hem rustig naar huis, want ze zullen er niet zoveel problemen van maken. Ja, en als jij nou maar gewoon rustig blijft, dus je ziet, voor de zomer werk je Valkenburg. Fijn, ik heb de kind er bovenop gekregen hoor, ze wachten weer. Zij ging door naar Nijmegen, ik ging er naar hem uit. Ik zei, ja kind, ik zei, dan moet je het zelf maar verder doen. Ik zei, maar denk erom doorbijten. Ik ga er hieruit. Ze valt om de armen, ze geeft me links en rechts een zoen. Ze zegt, oh meneer Chandou, als ik u niet ontmoet. Oh, nou joh. Dat vond ik even de mooiste. Ja, ik heb nog een keer zo'n geintje gehad. Dat was bepaald 72. Toen was het Duitse het water ingegaan. Die stond op punt te verzuipen. Nou ja, wat doe je dan? Er was een klos in de buurt. Dus ik heb een paar jongetjes gestuurd. Ik zei, waar is de politie de brandwacht? Ik ben er wel eens naar het rand gegaan. Nou, ik heb die vent er inderdaad 3/4 uit. Voordat de politie kwam, die waren er eerst. Eén is er meteen van de pier af in het water gegaan. Die heeft hem meegesleurd. En toen kwamen die jongens voor de strandwacht dan. Nou, en ik stond er zo bij te kijken, zij aan waterpompen. Ik denk, nou, hè, dan zie je dat je toch nog meetelt. Komt dus een jonge reus, weet je wel, omaf, geen met een klap om mijn schaal. Die zegt, nou meneer, de oudjes doen het nog best. Ik ben meteen doorgelopen.
Zullen we direct gaan beginnen
hier,
hè?
Het is 9:30. Ja, oké. Okay. Ik steek in mijn zak. Ja. Kijken wat er nou komt. Precies kun je daar
iets zeggen.
Het
is
leuk,
dit is helemaal
niet zo groot, lijkt me. Nee, doe joh, ik doe
dat 200
jaar.
Gaat
het straks naar huis,
je weet van niks,
de hele avond. Wij waren net los, ik heb mijn geld verdiend, al in die veld. Ik heb het idee dat er heel wat mensen van de wanneer hebben, dus ik ook reizen lijken. Ik heb ook het idee dat ik hier een verder investment wil doen. Ik elke week heb ik één verslag daarvan. Het zijn blauwe blaadjes. Dit is voor iedereen te staan. En dan ben ik ook vast. Dan moet ik geestelijk erbij zetten.
Maar
ik
zou graag zo'n bij een
kastje van een handje. Goedenavond, we gaan de vragen beantwoorden zover als ik meen dat ze verantwoord beantwoord kunnen worden. Kunnen ze niet verantwoord beantwoord worden, dan geef ik u geen antwoord. Of als ik u een antwoord geef, is dat niet verantwoord. Persoonlijke vragen mag je helemaal niet beantwoorden. Stelt u ze maar, dan krijgt u alleen maar geen commentaar. Schriftelijke vragen gaan voor. Graag de eerste vraag.
Is het waar dat de geestelijke ontwikkeling van de ziel altijd voortgaat? En zo ja, wat moet men dan verstaan onder het bereiken van de verlichting? Is dat slechts een versnelde ontwikkeling of is er meer dan aan de hand?
Nou, het is wel een continu proces, zover ik er naken ga. Ik ben zelf natuurlijk nog niet zo ver. En ik vind verlichting altijd iets, dat klinkt mij te veel naar een grote fabriek in het zuiden des lands. Maar wanneer je op een gegeven ogenblik begrip krijgt voor het geheel, dan kun je alles van het menselijke overzien. Dan zul je op een ander vlak verder gaan. Maar wie weet waar het einde is, nietwaar? Wie weet waar Willem Wachter woont? Zo is dat. En aangezien we het niet weten, zou het erg stom zijn, dacht ik, kan er te veel over te zeggen. Maar ja, er zijn een hele hoop mensen die weten wat God wil, nietwaar? Ik vind het altijd zo leuk, nietwaar? Die God wil altijd wat zij eigenlijk ook willen. Dat is heel eigenaardig, maar goed, praten we niet over de volgende vraag.
Hoe staat u tegenover Skinners Walden 2? Dat kan ik eruit wijs maken. Dat dacht ik dat er stond. Skinners Walden 2.
Walden 2, muzikaal? Ik zou het niet durven zeggen. Ik sta er helemaal niet tegenover. Ik sta er niet achter, want ik weet er niks van. Volgende vraag.
Hoe denkt u over de lijkwaarde van Twijn of Turijn?
Dat kan Turijn, ook. Ja. Turijn. Nou, volgens mij is het niet de originele. De deskundigen zullen in deze tijd wel weer beslissen dat het misschien toch het origineel is, maar volgens mij klopt het niet. Klaar.
Hoe denkt u over Guru Bhagwa Shri Rainash of Rainush?
Och, de een is net zo goed als de ander, zolang ze in Cadillac rijden en u bent er gelukkig mee, zijn er twee gelukkig.
Bandrecorder stemmen. Hoe is het mogelijk dat men zonder zelf gesproken te hebben, soms de eigen stem op de geluidsband geregistreerd krijgt? Op welke werking berust dit?
Wanneer het uw eigen stem is die geregistreerd is, dan vraag ik me af of er wonderen gebeuren. Maar theoretisch kan het volgende wel. Wanneer een bijzonder sterke gedachtenstroom ontstaat, dan hebben we daar te maken met spanningjes die kunnen worden uitgestuurd tot ongeveer 50 millivolt. Wanneer die voldoende zijn om modulerend op te treden op een draaggolf of signaal, dan kan hierdoor inderdaad dus de magnetische kop iets vastleggen wat later bij weergave stemgeluid lijkt. Op dezelfde wijze kunnen ook geestelijke stemmen worden vastgelegd. Heb je een vaste draaggolf, wordt het gemakkelijker. Heb je geen vaste draaggolf, dan zijn de moeilijkheden zeer groot en dan zal over het algemeen het resultaat klein zijn. Iemand die zelf bijzonder sterk is en, zullen we zeggen, het projecteren van zijn eigen gedachten, zal beter resultaten halen dan iemand die het niet kan. Wanneer een medium een dergelijk apparaat bedient, zullen de resultaten geestelijk zowel als van de aanwezigen in de stof eenvoudiger en sneller geregistreerd worden dan zonder dit, omdat een medium als zodanig vaak de aanwezige signalen onbewust versterkt. Nou, voldoende.
Wat is de spirituele achtergrond van Subud?
Dat kan ik niet in vijf woorden zeggen. Zullen we zeggen dat het
Subud?
Ja. Subud. Een systeem. Eigenlijk geloof ik ook, maar meer systeem. Ik zou zeggen, als je het heel eenvoudig uitdrukt, het is de erkenning van het eigen innerlijk, waardoor de absolute rust bereikbaar wordt, waaruit de werkelijkheid dan weer als vanzelf harmonisch kan ontstaan. Maar dat is maar heel beperkt, want er zit veel meer aan vast. Maar meer kan ik er in dit verband niet over zeggen. Volgende vraag.
Wat is er aan paranormale dingen voorgevallen tijdens het wereldkampioenschap schaken tussen Karpov en Kortsnooi?
Ja, is hysterie ook paranormaal? Ik wil alleen daar maar mee zeggen dat je iemand natuurlijk kunt beïnvloeden wanneer je gelooft aan die invloed. Dat is zelfs de basis van een hele hoop zogenaamde magie, van hypnose en dergelijke. Als suggestieve werking kun je dus zeggen, ja, is er heen en weer nog wel het een en ander gedaan. Maar als je nou zeggen wil, dit is werkelijk paranormaal, nee. Wel deed veel daarvan, zover ik mij, gezien de gedachten van anderen, daarover een oordeel kan vormen, abnormaal aan.
Kunt u ons wat meer vertellen over de kracht Kundalini?
Ja, ik zou zeggen, het is vuur, zij het kosmisch vuur. Het kan worden opgewekt, maar wie ermee speelt heeft de grote kans dat hij zich lelijk brandt, tenzij hij dit op de juiste wijze en geschoold doet. Wanneer u geen voldoende en deskundige leiding hebt, kunt u er dus beter vanaf blijven.
Waarom worden zelfmoordenaars in de eeuwigheid nog eens gestraft? Zolang het leven uit te houden is, doe je dat toch niet, die zelfmoord?
Nou, dat weet ik nog niet. Dat weet ik nog niet. Laat ik het zo zeggen, ze worden niet gestraft, ze straffen zichzelf. Als je overgaat, dan is er namelijk helemaal geen laatste oordeel zoals dat graag wordt voorgesteld. Het is natuurlijk veel plechtiger als je het zo kunt zeggen, nietwaar? Petrus die zit er met zijn sleutel klaar. Ben je niet braaf geweest, krijg je een klap op je kop, je gaat de goot in, nietwaar? En je zit in een verwarmd vertrek. Maar dat is een manier van oordeel die niets te maken heeft met de werkelijkheid. Het oordeel ben je zelf. Wanneer je niet kunt aanvaarden dat je bent weggelopen voor problemen die je daardoor niet teniet hebt gedaan, dan zul je proberen ze op te lossen en heel waarschijnlijk eerst in stoffelijke zin, omdat je nog niet bereid bent te aanvaarden dat je dat geestelijk op een heel andere manier moet doen. En daaruit ontstaat dan wat u die straf noemt. Niet elke zelfmoordenaar wordt dus gestraft, maar alleen die zelfmoordenaar die zijn eigen daad in feite niet kan aanvaarden of de consequenties daarvan onaanvaardbaar acht. En als je het zo bekijkt, nou, dan komt het eigenlijk toch wel een beetje goed uit. Want dan kun je zelfs met zelfmoord toch nog een mate van bewustwording verwerven, zij het op een wat pijnlijke wijze. Niet waar? Voldoende?
Als men in een volgend leven de fouten en tekortkomingen van het tegenwoordige leven vergoeden moet, lijkt het mij toe dat men tot in het oneindige kan doorgaan met reïncarneren, daar men van de fouten van het vorige onkundig is. Vindt u dat de mensheid zich veredeld heeft en ze past haar wreedheid en hebzucht alleen maar op andere manieren toe?
Ja, mag ik u een tegenvraag stellen in de eerste plaats? Als u in de eerste klas zit, vindt u het dan gek dat er steeds dezelfde leerstof komt? Als je op aarde komt, dan leef je onder bepaalde condities en daar zijn de door u genoemde eigenschappen mede verschijnselen van. Ha, zo. In de tweede plaats moet u zich heel wel realiseren dat de bewustwording op zichzelf een verandering van de persoonlijkheid betekent. Het is dus niet zo dat u in dit leven iets verkeerd doet en in het volgende leven er dus zonder meer mee geconfronteerd wordt. Maar door hetgeen u nu verkeerd hebt gedaan, hebt u als het ware iets van uzelf geconditioneerd veranderd. En wanneer u weer incarneert, dan hoeft u niet te weten wat u vroeger gedaan hebt. Maar u hebt en in uw keuze en in uw geestelijke beïnvloeding van uw stoffelijke mogelijkheden, mede dat aspect dus onder ogen gehouden. Ja, jullie kunnen het allemaal niet begrijpen. Het is zo moeilijk om jullie dat duidelijk te maken. Laat ik je wat vertellen. Ik ben in mijn laatste leven ben ik marskramer geweest. Weten de meesten nog wel. Maar twee levens daarvoor ben ik curé geweest. Curé, ja. U weet wel, een Franse geestelijke die een kuur is voor alle vroomheid, omdat hij zichzelf heilig acht, ongeacht hetgeen hij doet, aangezien hij een tonsuur heeft waarmee je beter op de markt had kunnen gaan staan. Ja. Nou. Dus wanneer ik deze geestelijke waarden nu in mijn volgende levens allemaal had moeten uitboeten, dan was ik nou waarschijnlijk paus geweest. Begrijp wat ik bedoel? Want dan zou je in dezelfde trant doorgaan, maar dat is niet waar. Jullie denken, als ik vandaag iemand een klap geef, krijg ik in mijn volgende leven een klap terug. Nou, als je hem nou niet terugkrijgt, kun je er waarschijnlijk heel lang op wachten. Tenzij je die klap zelf zozeer betreurt, dat je jezelf bij een nieuwe incarnatie in een situatie brengt waarin de kans groot is dat je klappen krijgt. Gesnappen?
Maar je
reken
niet
op je bewust,
of
wel? Ja. Er zijn er wel bij die het eigenlijk per ongeluk doen. Maar dat zijn er niet veel. Het enige wat je kunt zeggen, de meesten kunnen niet voldoende overzien waar ze aan beginnen. De incarnatie is wel bewust, maar het overzicht over wat die incarnatie betekent is vaak beperkt. En naarmate je bewuster bent, weet je dus meer wat een bepaald leven aan mogelijkheden en noodzaken met zich brengt. En naarmate die keuze dus bewuster is gemaakt, zal het leven ook tevoren beter beseft zijn en bewuster gebruikt worden om een bepaald doel te bereiken.
Waarom moet jij in reïncarneren?
Ach, weet je, als je niet verder komt, je zit altijd maar in datzelfde clubje met datzelfde gemeier, dan word je er ook zeeziek van. Dan denk je, ga in godsnaam terug, want ik kan niet verder. Ja, dat is toch zo.
Gaat u reïncarneren?
Nou, ik hoop dat ik nog even mag wachten ermee, want op het ogenblik zie ik het op aarde niet zo zitten, maar dat zal wel aan mij liggen.
Maar hebt u hetzelfde keuze?
Wanneer ik zou willen, zou ik op korte termijn, dat wil zeggen binnen een jaar, kunnen incarneren. Ja.
Zou u in Nederland terugkomen?
Ja, daar moet ik van acht eens over denken.
Dit zijn persoonlijke
vragen. Hoe beïnvloedbaar is de toekomst als alles al vast ligt?
Wanneer een weg van A naar B loopt, ligt die weg vast. Of je die weg snel of langzaam loopt, is iets wat je zelf uitmaakt. Als je niet uitkijkt, bots je tegen anderen aan. Wanneer je in de schaduw wilt lopen, dan kun je dat waarschijnlijk doen, maar dan moet je aan één kant blijven. Op deze manier kun je op die weg zelf een groot aantal vrije keuzen maken, zonder dat de weg die afgelegd wordt uiteindelijk een ander is. Op deze manier moet u de toekomst zien. Ook wanneer het gehele gebeuren in grote lijnen vast ligt, zijn uw eigen mogelijkheden binnen dit gebeuren zo gevarieerd en hebt u zoveel keuzemogelijkheden dat u, wat uw eigen ervaren van die weg betreft, wel degelijk over een vrije wil beschikt. Nou.
Zijn we slechts nieuwsgierig als we alles voorspeld willen hebben?
Nee, stom. Ja, er zijn mensen die zeggen, kunt u me zeggen wanneer ik overga? Denk je, nou, ik zal ze een plezier doen. Je zegt, nou, je hebt nog 3 jaar, 3 maanden en 7 dagen. Lopen ze die hele tijd. God, wat moet ik opschieten, want dadelijk ga ik dood. Nou. Nee. Luister. Te weten wat komt, is onnodige last. Te weten wat is, dat is juist gepast. En te doen wat je meent dat het beste is, dat geeft je, ongeacht wat er gebeurt, de zekerheid dat je leven toch uiteindelijk de moeite waard is. Hou je daar nou maar bij. Wat heb je aan morgen? Kom al die weduwen, ik zie dat heus wel eens. Al die weduwen vragen of ze nog wat te verwachten hebben, nietwaar? En dan worden ze uitgekruist met een blonde dame waar ze voor op moeten passen en een zwarte heer die aardig is. Ja, die zwarte heer, dat blijkt later een neger te zijn, die beleefd voor ze opstaat in de tram. Doen Nederlanders inderdaad vaak niet. Nee, wel. En die blonde dame, dat is die giet die met haar boodschappentas de hele panty bedorven heeft. Maar zij heeft gedacht, nou, ik krijg concurrentie, maar ik krijg een knappe. Huh? Snappen jullie nou niet dat dat eigenlijk onzin is? Want als de waarheid jullie precies voorspeld wordt, dan denken jullie nog dat het is wat jullie willen. Jullie horen wat jullie wilt horen, niet wat er is. Dus zelfs als de waarheid volledig gezegd zou worden, zou je er nog wat anders van maken. Maar je zou toch wel al je eigen angsten, je eigen wensen, die zou je er allemaal in projecteren. En dan leef je in een wereld die niet meer echt is, omdat je geen tijd hebt vandaag gade te slaan, omdat je druk bezig bent met wat je morgen verwacht en wat waarschijnlijk toch niet komt. Nou, heb je er wel aan? Vandaar, stop.
Waar komt de schimmel kefir vandaan waarmee je melk in yoghurt kunt veranderen en waar is het goed voor?
Ik weet het niet. In mijn tijd dronken ze die rommel niet, dronk je gewoon kernenmelk.
Wie en wat zijn de vanavond reeds eerder genoemde witte broederschap?
Je zou de witte broederschap misschien het best kunnen omschrijven als een groot aantal persoonlijkheden die zich sterk met de mensheid verwant gevoelen, die geestelijk over zeer vele mogelijkheden en inzichten beschikken, daardoor ook over meer kracht beschikken dan de doorsnee entiteit en zich bezighouden met wat zij zien als het bevorderen van de bewustwording in de mensheid en het voorkomen van al te schadelijke gevolgen van bepaalde menselijke ontwikkeling.
Volgens theosofen en antroposofen leven wij naar de slotfase van het 5e onderras, van het 5e wortelras toe, die gekenmerkt zal worden door de grote oorlog van allen tegen allen. Hoe ontwikkelen wij in onszelf het vermogen van de intuïtie om het goede te doen op het juiste moment, om deze komende crisisfase met goed gevolg te doorleven en dus te overleven?
Ja, als u me even wilt vertellen wat u onder het goede verstaat in dit geval. Ja, geen antwoord. Nou, ik weet het ook niet. Wat is het goede? Is iets goed wanneer een ander het goed noemt? Nou, veel wat anderen goed noemen maakt mij niet goed wanneer ik zie wat eruit voor tevoorschijn komt. Niet waar? Dus erg voorzichtig, maar laten we het zo zeggen. Wanneer u zich voortdurend innerlijk in vrede in kunt stellen. Wanneer u niet voortdurend bezig bent God te vertellen wat hij eindelijk is voor u moet doen, maar misschien in uzelf wel eens luistert. Of er gedachten, invloeden, beelden in u oprijzen die u zelf kunt associëren met licht, dan zult u uw intuïtie inderdaad aanmerkelijk verbeteren. Wanneer u dan die intuïtie bovendien niet gebruikt als een vervanging voor de reden, maar als een aanvulling van de reden, dan zult u zeer waarschijnlijk tot een gedrag komen dat u althans zoveel mogelijk in staat zal stellen u te onttrekken aan de disharmonische aspecten van de gemeenschap en gelijktijdig daarbij zelf een harmonische factor te zijn in alle ontwikkelingen. Wat betreft die indeling in rassen, nou ja goed, u moet me niet kwalijk nemen dat ik bij een term als wortelras, ik wil geen theosoof beledigen, maar moet altijd denken aan een konijn. Dat houdt ook zo van beetjes. Begrijp wat ik bedoel? Het is allemaal mooi, het is een theorie. De mensen delen alles in. Ze hebben het allemaal in hokjes en vakjes mooi ingedeeld, maar dat het een geheel is, vergeten ze wel eens. Er is niet. Nu is dit ras weg en dan begint het andere. Er is een langzame groei en overgang, waarbij uiteindelijk misschien een nieuw soort mens de beschaving verder draagt, kan zijn. Maar waarbij zeker het oude niet zonder meer afgelopen is. En dat vergeten jullie altijd wanneer jullie bezig zijn met al die mooie indelingen. En daarom zou ik zeggen, een oorlog van alle tegen alle, die wordt al voortdurend gevoerd. Maak je daar niet te zeer druk over, zoals het laatste oordeel ook voortdurend aan de gang is. Vraag je liever af, hoe kan ik bijdragen van mijn standpunt uit tot meer harmonie en dus in deze strijd van alle tegen alle, die moderne beschaving heet, langzaam maar zeker het primitieve begrip van werkelijke verbondenheid met de medemens weer invoeren. Nou.
Welke yoga is geschikt voor westerlingen?
De beste zou ik de karma yoga aanbevelen. Aangezien die de meeste aspecten heeft waardoor een westerling innerlijk tot rust kan komen gelijktijdig zijn bewustwording vergroten. De Raja yoga zal voor velen te moeilijk zijn. Hatha yoga kan alleen beperkt beoefend worden en zeker wat de oefeningen betreft alleen onder zeer deskundige leiding. Nou.
Is maandenlang hevig hoesten na het ondergaan van een open hartoperatie een normaal bijverschijnsel?
Zover ik weet niet, maar vraagt u het eens aan dokter Bernard.
Is het plegen van euthanasie voor u en de uwen aanvaardbaar?
Alleen wanneer dit op wens geschiet en met medewerking van degene die de pijp uitgaat.
Hoe lang duurt het loskomen van het stoffelijk lichaam na het sterven?
Dat kan nog wel eens verschillen, maar over het algemeen nemen we aan dat het met een dag of drie wel bekeken is. In enkele gevallen echter kan die hechting zo lang blijven bestaan tot zelfs de botten vervallen zijn. Maar dat komt maar zelden voor, hoor. Trouwens, wat heb je eraan, nietwaar? Niet dat je geraamte wordt, dat had je gedacht. Er zit geen ijzerdraad in, je kan daar niks mee doen. Je bent alleen een verzameling die attractief is voor een hond. Verder niks. Nee, de meesten die zijn voor die tijd wel weg. Maar het kan zijn dat een week, dat komt nogal eens veel voor, een week tot 14 dagen de binding met het lichaam intens blijft, vooral bij begraving. En dat maakt de zaak dan wel eens erg onaangenaam. Nou, crematie, dat is wanneer je er niet op voorbereid bent, wel een heel plotselinge pijn. Maar dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent. Het is een kwestie van een keuze. Bij crematie is het de vernietiging die je uiteindelijk moet aanvaarden. Bij begrafenis duurt het veel langer voordat alles eigenlijk volledig beseft kan worden. En zijn de verschijnselen ondertussen ook minder aangenaam.
Is het niet meer een natuurproces?
Hoe zit dat met mensen die lichaamsdelen hebben vermaakt?
Of het een natuurproces is. Nou, ik zou zeggen, elke vorm van verval is een natuurproces. Maar wat dat betreft zijn er bijvoorbeeld de Persies die zeggen, laten de dieren dan dat lichaam opeten. Dan hebben zij er nog wat aan. En wij zijn er gauw af. Dat vind ik dan het meest natuurlijke, nietwaar? Maar begraven, ik weet het niet. Nou ja, het is misschien goed voor de bemesting van de grond, maar verder zie ik er niet veel natuurlijks in. Wat er gebeurt met mensen die ledematen vermaken, ja. Ik zou zeggen, wanneer je dat kwijt bent van dat lichaam, dan zie je dat. En ik kan me niet voorstellen dat je dan iemand achterna gaat, omdat je zegt, hey, die loopt met mijn arm, of daar loopt er een met mijn mild of zo. Hè? Trouwens, dat zou ik ook heel mild beoordelen wanneer dat zou gebeuren. Een kwestie van onbewustzijn. Maar ik dacht dus dat tenzij zeer veel onderdelen van het lichaam weer door organisch leven worden gewekt, en dat kan dus bij overzetting in een ander levend lichaam, geloof ik niet dat het veel bezwaren heeft. Het bezwaar ligt namelijk dan daarin dat een deel van de eigen levenskracht en mogelijk dus iets van eigen levenslichaam mee in het lichaam van de ander wordt gebracht en daar pas langzaam verdwijnt. Wanneer de geest zich echter daarmee verbonden gaat voelen, kan ze dat opvoeren. En dat is en voor de gast en voor de gever natuurlijk niet erg prettig. Ha?
Staat u achter de boeken van Jozef Ruloff?
Het is zo'n stapel, hè? Ik weet niet overheen zien. Over dergelijke boeken kan ik alleen zeggen, wanneer je ze bewust en kritisch leest, kun je er zeer veel in vinden wat geestelijk erg belangrijk is, wat je confronteert met je eigen mogelijkheden en bij kan dragen tot je bewustwording. Maar als u me vraagt of ik geloof dat al wat erin staat letterlijk waar is, dan zeg ik alle jeus nog aan toe.
Hoe ziet u de Bijbel als richtsnoer voor de mensheid?
Nou, als ik zie hoe ver ze het ermee geschopt hebben, vind ik het niet erg geschikt. Het lijkt mij dat de mensen de Bijbel gebruiken om daar die spreuken uit te halen die hun eigen gelijk kunnen bewijzen, terwijl ze alle strijdigheden maar vergeten. Maar ik geloof wel dat een mens die in de Bijbel leert hoe hij zich moet gedragen tegenover zijn medemens en hoe een vaste ordening onvermijdelijk is waar mensen samenleven, daardoor misschien toch kan komen tot een juistere vorm van samenleving met zijn naasten. Mits hij niet zijn eigen voor- en afkeur aan anderen gaat opleggen als een goddelijk gegeven wet. Want dat is juist ellende. Maar uit zuiver christelijke naastenliefde hebben ze tijdens de kruistochten geprobeerd om alle moren uit te roeien. Want ze wouden ze bekeren. Hé, Cairo. Oh, dat was, nee, niet deze, dat was een andere. Die grote. Huh? Weet u hoe Cairo de Kale de zaak bekeerde? Huh? Dat zou je precies vertellen. Hij zei, onze Heer is voor jullie ook gestorven. Je moet je laten dopen en hem aanvaarden. Maar ik dwing je niet. Je kunt kiezen. Daar staat de pastoor om te dopen, daar de beul om te onthoofden. Kies nou maar. Zo christelijk zijn de mensen, zo vol liefde dat ze een ander tot christen willen maken, al gaat hij er kapot dan. Nou, voor mij hoeft dat niet. En als je kijkt hoeveel haat en nijd er op grond van de Bijbel wordt uitgevochten, dan vraag ik me wel eens af of ze begrijpen waar het over gaat. Dat je iets aan God over moet laten en dat je niet moet denken dat je zelf in de plaats van God op kunt gaan treden en handelen. Maar ja, goed, ieder het zijne. En dan ten laatste nog één ding. Misschien vindt u het vervelend, maar men zegt dan de Bijbel is het woord Gods. En dan zeggen ze, zeg ik altijd, hoe kom je erbij? Ja, dat staat erin. Ik zeg, nou, dan ben ik hier de schrijver. Ik ben God. Zeg, ben je gek? Nee, ik zeg het zelf, dus is het zo. Ja, precies dezelfde rondargumentatie. Ik geloof dat een mens zijn God kan vinden in de Bijbel. Maar dat hij dat net zo goed kan in de Koran, in de Vedda's of in al die andere geschriften. Het is de mens die God ontmoet En de weg langs welke hij het doet is niet zo belangrijk als de aanvaarding van de werkelijke kracht in zichzelf. En zodra we die hele zaak naar buiten toeschuiven en zeggen dit is de enige waarheid, dan vermoorden we God om zijn wetten te handhaven, zoals eens de priesters de dood van Jezus hebben gevraagd, dat hij een gevaar was voor de zeden van het volk en de macht van de tempel. Niet waar? En als dat dan de juiste wijze is, nou ja, mij hoeft het niet.
Wat kunt u zeggen over de organisatie van de Jehova's getuigen?
In een besloten gemeenschap kan een eenzijdigheid ontstaan die enerzijds zeer veel innerlijke vrede, vreugde en sterkte geeft, maar die anderzijds het onmogelijk maakt een reële visie te krijgen op de wereld en de feiten daarin. Wanneer je daarbij bovendien nog voegt een eenzijdige exegese van teksten en deze als de enig juiste zonder enige mogelijkheid tot vergelijk of overdenking aan anderen wilt opleggen, dan kom je, dacht ik, in een situatie waarbij je relatie met de wereld er een is die niet op de werkelijkheid is gebaseerd. En dat is dan zeer jammer, omdat de kracht en de liefde die je uit je gevoel van uitverkorenheid dan misschien put, misschien veel beter zou kunnen gebruiken wanneer je minder uitverkoren en meer medemens voelde. Maar dat is mijn visie. En voor al degenen die denken dat dit kraak is, nee. Ik wilde dat elke gelovige, onverschillig welk geloof hij predikt en aanhangt, zoveel voor het beleven en het verbreiden van dat geloof over zou hebben als de Jehova's getuigen. En dat alle christenen zo behulpzaam zouden zijn voor hun medemensen als de mensen van het leger des heils. Dat zijn maar een paar voorbeelden. Ik verwerp ze niet, maar ik herken hun eenzijdigheid.
Met welke technieken kun je je vroegere levens bewust worden? Worden irreële fantasieën werkelijkheid en dergelijke?
Zonder.
Zonder irreële fantasieën en dergelijke voor de werkelijkheid.
Er zijn herinneringen die je hebt, een soort déjà vu, dat meer inhoudt dan alleen bijvoorbeeld een scène die je herkent. Het is bijvoorbeeld weten wat er om de hoek ligt als je een straat betreedt waar je nooit geweest bent. Het is het herkennen van een persoonlijkheid of het verwachten van de aanwezigheid van bepaalde mensen of dingen in plaatsen waar je nog nooit bent geweest en waar je ook niet over hebt gehoord. Dan kun je met zekerheid zeggen, daar heb ik geleefd, daar heb ik een verwantschap mee. Indirect kun je zeggen, al datgene waarvoor ik een bijzondere affiniteit vertoon, bijvoorbeeld India, Egypte, Indiaan of noem maar wat anders, Noormannen, dat wijst erop dat in het verleden dit in uw leven een grote rol gespeeld heeft. En dat wijst dus in de richting van vorige incarnaties. Je zou het zelfs met bepaalde astrologische manipulaties waarschijnlijke incarnaties kunnen berekenen, maar de gegevens die je dan verkrijgt zijn altijd sumier. Het zijn fragmenten. En wil je daaruit een volledige incarnatieherinnering opbouwen, dan vrees ik dat je, zeker wanneer je dat op aarde doet, al snel terechtkomt in een vermenging van een beetje waarheid met veel droom.
Waar zal in de derde wereldoorlog het primaire gevechtsterrein liggen en in hoeverre zal Nederland daarbij betrokken raken?
Dit is niet met zekerheid te zeggen. De grote waarschijnlijkheid is dat het eigenlijke gevechtsterrein zich in de nabijheid van de Rode Zee zal bevinden. Dat Afrika het eerste grote gevechtsterrein wordt. Dat de oorlog van daaruit zich eerst uitbreidt naar overzeese gebieden. Waarschijnlijk dus Amerika bijvoorbeeld. Terwijl de werkelijke invloeden van die oorlog voor Europa niet vanuit het oosten, maar vanuit het westen merkbaar zullen worden. Maar ligt nog een tijd weg. Maak je geen zorg, tegen die tijd zijn jullie allemaal dood. Hoef je niet eens op die oorlog voor te wachten. Gebeurt toch wel.
Is suiker vergif?
Het ligt eraan hoe je het gebruikt.
Wanneer wij een beroep op u doen, wordt dit dan altijd beantwoord?
Zover de mogelijkheden strekken wel. Maar niet elk beroep dat u op ons doet kan beantwoord worden, omdat hetgeen u van ons vraagt in vele gevallen niet in overeenstemming is met onze mogelijkheden of onze begrip of een juistheid.
De vorige spreker noemde 1981 tot 84 als eerste mogelijke kritieke periode voor een derde wereldoorlog. Kunt u nog iets uitgebreider ingaan op ontwikkelingen, bijvoorbeeld tijd en hoe en wie erbij betrokken zijn, oorzaken?
U haalt de tijd aan die ik helaas mij in zeer beperkte mate nog ter beschikking heb. Dat betekent dat ik daar niet veel over kan zeggen, maar algemeen gezien, indien er een wereldoorlog uitbreekt, is het zeer waarschijnlijk dat voorbereidende oorlogen plaatsvinden aan het einde van 1979 en 1980. Dit zijn kleine oorlogen waarbij echter de hele wereld diplomatiek voornamelijk betrokken is. Daarna zullen grotere conflicten zich openbaren, zeer waarschijnlijk in de eerste helft van 1981, altijd veronderstellende dat daar niets aan te veranderen meer is. En wij geloven dat dat wel kan, dat niet behoeft waar te zijn. En dan zou als gevolg daarvan waarschijnlijk, na een periode van ongeveer 3 maanden, een zeer korte en zeer hevige uitwisseling van het uiterste geweld plaats kunnen vinden, wat impliceert dat daarna in feite geen oorlog meer is, maar een staat van oorlog blijft voortbestaan, terwijl er een groot aantal verschillende kleine gouvernementen ontstaan die de plaats innemen van vroegere zeer grote naties. Pas langzaam aan zal door een herstel van communicatie weer de oude vijandschap op een laag pitje worden geëtaleerd en wanneer eenmaal wederkerige hulp mogelijk wordt, zal ook deze vergeten worden. Maar ik neem aan dat dat nog wel even duurt hoor, want jullie zeggen nou, wanneer hè? Kijk, als de hemel valt en je woont in Holland, dan heb je allemaal een grijze natte muts op. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is als en wanneer. Dit zijn veronderstellingen, geen feiten. Alleen aangenomen dat bepaalde feiten juist zijn, is op grond daarvan het volgende zeer waarschijnlijk. Zo, nou.
Mag ik uw commentaar op het jaartal 1999 dat door Nostradamus wordt genoemd in verband met een luchtaanval op Parijs door Tartaarse en Scythische volkeren?
Het jaar 1999 is niet definitief genoemd. Ook van een luchtaanval is alleen in een bepaalde interpretatie sprake. Je zou het kunnen zeggen dat Nostradamus, verstandig genoeg waarschijnlijk, al zijn voorspellingen zodanig heeft gesluierd dat alleen ingewijden die de betekenis van alle symbolen kennen, de betekenis daarvan, ook de tijdsbetekenis, zouden kunnen lezen. Er zijn vele zogenaamde deskundigen, maar kennelijk zeer weinig ingewijden die zich met deze uitleg hebben beziggehouden. Als u het mij vraagt, is het 99 te vertalen als het einde van deze eeuw. Maar het einde van deze eeuw loopt eigenlijk de laatste 10 jaar. Dus als u zo begint, dan ziet u al direct, er zijn vele benaderingen en uitleggingen mogelijk. Ik geloof verder dat indien alle voorspellingen die gedaan zijn door Nostradamus uitgekomen zouden zijn volgens de exegese, de uitleg die de anderen daaraan gegeven hebben, we op het ogenblik al aardig in het 1000-jarig rijk zouden zitten, want ze hadden immers ook uitgerekend dat Hitler het beest was, dat hij voorspeld zou worden, dat hij door de beer zou worden verpletterd en dat de adelaar hem zou verscheuren. Nou, dat is wel enigszins gebeurd. En dat daarna de vrede zou komen voor lange tijd. Hebt u iets van die vrede gemerkt ondertussen? Ja, hier. Maar niet op aarde. En Duitsland is nog steeds verdeeld. En als we goed lezen, dan zou voor dit jaar wat u noemt, uitgaande van een redelijk juiste volgorde van de genoemde verzen, Duitsland al één geworden moeten zijn. Nou ja, goed, wie weet. Maar als ik dan een Strauss was, dan zou ik mijn kop in dat geval maar aardig in het zand steken, dat wel. Voldoende?
Wat vindt u van de beschrijvingen van de geestenwereld van de Deense mysticus von Swedenborg?
In overeenstemming met zijn achtergrond en opvoeding, en als zodanig een zeer persoonlijke interpretatie, waarbij alle waargenomen feiten in een verband worden geplaatst dat nog samenvalt met zijn eigen geloofsachtergrond.
Hoe zit het nou met de rangen en standen, de hiërarchie aan gene zijde? Heerst daar ook onverdraagzaamheid?
Oh, die zal er ongetwijfeld hier en daar wel zijn. En wij in de orde der verdraagzaamheid proberen voortdurend verdraagzaam te zijn. Wat, wanneer wij te verdraagzaam proberen te zijn, soms enige onverdraagzaamheid veroorzaakt. Dus die kant zit er wel in. Maar je moet het zo begrijpen, er zijn in het hiernamaals geen rangen en standen, maar er is erkenning en vermogen. En wanneer deze verschillen, dan betekent dit dat ieder die meer vermogen heeft en meer erkenning dan ik, boven mij staat. En wanneer ik dit erken, zal hij voor mij mijn meerdere zijn, in alle omstandigheden waarin zijn extra kennis of vermogen een rol spelen. Maar niet op die punten waar wij gelijkwaardig zijn. Voldoende?
De spreker voor de pauze had het over mentaliteit van de mensen die vaak de oorzaak is van conflicten. In hoeverre wordt deze mentaliteit bepaald of beïnvloed door hogere machten en geesten? Of is het alleen terug te voeren tot een cultuurpatroon?
Je zult het kunnen vergelijken met het weer. Vandaag is er veel wind, morgen weinig. Vandaag regent het, morgen is droog, overmorgen is zonnig. Op deze manier veranderen de omstandigheden. Wanneer je je nu voortdurend gelijk blijft kleden, dan zullen die omstandigheden een zeer sterke invloed op je hebben. Er zijn kosmische invloeden, werkingen, waardoor de mensen dus op een bepaalde wijze tot aanpassing gedwongen zouden zijn. Wanneer ze dit niet doen, dan zullen ze daardoor dus volgens mij ongeduriger worden. Het zal hun mentaliteit, hun reactie op de wereld beïnvloeden. Maar dit ligt in het feit dat de mens zich dus niet aanpast. En zijn innerlijk besef, want dat bestaat bij de meesten nog wel degelijk, als een soort fantasie terzijde schuift, terwijl de fantasie die men redelijkheid noemt, voortdurend als dogma blijft aanvaarden. Voldoende?
De Bahá'í-religie en de wereldleraar, zijn die in het straatje van de ODV?
Ik zou zeggen voor een heel groot gedeelte wel, ja.
Bestaat de satelliet prooiing waarmee het Universum Contactgenootschap in Den Haag communiceert?
Nou moet ik erg diplomatiek antwoorden. Laat mij het zo zeggen. Er bestaat inderdaad een magnetische krachtconcentratie die haar eigen basis in de buurt van Venus heeft, die een deel van haar krachten ontleent aan de werkingen van Mercurius en die zich beweegt in een baan die die van de aarde snijdt in de richting van Mars, ongeveer tot halverwege, even de asteroïdengordel en dan terugkeert. Wanneer u dit als een satelliet wilt omschrijven, mocht u dat doen. En dan is het juist. Maar wanneer wij andere materiële situaties, kracht dus in feite, in plaats van bekende materiële bindingen, niet willen beschouwen als materie, kun je niet terecht over satelliet spreken. Ook wanneer je wel moet zeggen dat er iets is.
Vibraties?
Is een magnetisch veld een vibratie? Het is een energetisch begrip. En een magnetisme blijkt nu te kunnen ontstaan op grond van niet gebonden kleine delen, dus niet kenbare materie, mits deze in de kern een zodanige rangschikking vinden dat de uitwaaierende krachtlijnen daarbij een vast, niet al te vaak variërend krachtveld vormen.
De vraag was of er contact was van aarde vanuit Den Haag met dat krachtveld.
Die contacten zijn er, ofschoon ze ongetwijfeld wel eens vervormd worden.